En daarom sluit ik aan bij het gedeelte van vers 13 tot en met vers 15. Dat zijn de belangrijke versen in elk geval in dit hoofdstuk, waar de Heer Jezus opnieuw spreekt over de Heilige Geest die komen zou. En waarvan hij dan zei in vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En daar wordt met tamelijk veel woorden gesproken over de functie, het werk, om zo te zeggen, van de Heilige Geest, die hier inderdaad genoemd wordt de Geest der waarheid, net als in hoofdstuk 15 vers 26. Maar er staat ook bij waarom, namelijk hij is degene die ons in heel, want dat is de betekenis van al, die ons in heel de waarheid zou leiden. En daarmee zou hij dingen doen die de Heer Jezus zelf tot op dat moment niet gedaan had met zijn discipelen. Dat is ook wat later in dit hoofdstuk door de Heer weer gezegd wordt, namelijk bijvoorbeeld vanaf vers 25. Johannes 16 vers 25, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komen dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. En de discipelen zeggen dan in vers 29, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Waarmee maar vastgesteld wordt dat wat de Heer Jezus ook verkondigd heeft, het gebeurde altijd tamelijk bedekt. Dat wil zeggen, wat hij leerde werd wel vastgelegd, ook in de woorden die hij sprak, maar dan toch op zodanige wijze dat ze niet begrepen konden worden, en dat was ook uiteraard niet de bedoeling. Het is een thema dat hier in het Johannesevangelie ook meerdere malen weer naar voren komt, terwijl ik dus ook al meerdere malen heb toegelicht. De gedachte is dat waar gesproken zou worden over gemeentelijke waarheid, zou dat pas gebeuren nadat die gemeente ook fundamenteel tot stand zou gekomen zijn. Anders gezegd, waarheid met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus is in oud-testamentische tijd weliswaar vastgelegd, maar tegelijkertijd mede daardoor verborgen. U weet waar woorden of wat taal voor dient? Nee, wij denken dat taal en woorden ervoor zijn om bepaalde dingen mede te delen en dus te openbaren. Maar cynici hebben al jaren geleden vastgesteld, al eeuwen geleden, dat taal juist dient om de waarheid te verhullen, om te verbergen. Dat heb ik nagevraagd aan een politicus. Nou ja, goed. Die begreep het probleem niet namelijk. Maar laat me zitten. Maar zo is dat nou eenmaal. En dat geldt voor de woorden van de profeten, maar het geldt net zo goed voor de woorden van de Heer Jezus. Ik hoef alleen maar te herinneren aan wat wij gelijkenissen noemen. Hele verhalen dus. Hè. Het is niet openbaring van waarheid, maar het is eerder verberging daarvan in de praktijk. Want als gezegd wordt, weet je dat er wat is, maar je weet niet wat het is. En daarmee is het er wel, maar verborgen. En dat is wat hier vastgesteld wordt over heel het optreden en de prediking van de Heer Jezus zelf. En wat de Heer ook duidelijk zegt, en hier ook bepaald niet voor het eerst. Maar hij zegt dan in 16 vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Zo is dat nou eenmaal. Maar hij kondigt aan, kennelijk, dat die vele dingen die hij zelf nog te zeggen had, eigenlijk, dat die gezegd zouden worden, bij wijze van spreken dan, door de Heilige Geest. Kortom, die dingen die hij gesproken had tot op dat moment zouden na deze door de Heilige Geest bekendgemaakt worden aan de gelovigen, aan de zijnen, aan degene die God hem gegeven heeft enzovoort. Maar dan ben ik al bij de terminologie uit het volgende hoofdstuk natuurlijk, uit hoofdstuk 17. Maar het is de oude waarheid zoals we die vele malen in de psalmen vermeld vinden. Ik kom nog steeds in de psalmen schriftplaatsen tegen, denk ik, oh hier staat het ook. Maar die schriftplaatsen die zeggen namelijk dat de Messias na zijn opstanding, na zijn verlossing, maar in ieder geval na zijn opstanding uit de dood, de lof Gods, de naam des Heren, de heerlijkheid Gods zal bekendmaken aan de zijnen, aan een grote gemeente, aan zijn broeders, of hoe dat maar heten mag. Niet aan het volk, niet aan Israël, niet aan de wereld, maar aan een selecte groep. En traditioneel zeggen wij dan aan het gelovige overblijfsel dus. Maar ja, dat zijn wij. Aan de gemeente dus. En dat is het werk wat hier aangekondigd wordt. Een werk dat gebeuren zal door de Heilige Geest. Op verschillende wijzen natuurlijk. De meest voor de hand liggende is dat na de opstanding van Christus de discipelen ineens profeten bleken te zijn. En inderdaad enige bijbelboeken geproduceerd hebben, om het dan maar kort en populair te zeggen. Dat is het werk van de Geest, nou eenmaal. En voor zover nieuwtestamentische bijbelboeken, oudtestamentische waarheid uitleggen, en dat is wat ze doen, dat is eigenlijk het enige wat ze doen, is dat inderdaad het werk van de Geest. Maar ook is het werk van de Geest in ons, die ons in staat stelt om deze geestelijke dingen te ontvangen. En ik zeg het wat vreemd natuurlijk, maar dat komt omdat ik het doe met woorden uit 1 Korinthe hoofdstuk 2... We hebben niet ontvangen de geest die uit de wereld is, maar ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De zielige mens ontvangt die dingen niet, grijpt ze niet, staat er gewoon. Wij vertalen dan weer met begrijpen, maar vooruit, hè. De natuurlijke mens ontvangt die dingen niet, maar de geestelijke mens begrijpt ze wel. Want ze zijn dingen die geestelijk onderscheiden worden. Er is iets in ons nodig, is een verandering in de mens nodig om deze dingen te leren verstaan. Niet omdat ze intellectueel niet makkelijk te vatten zijn, maar wel omdat het een bepaalde instelling, een bepaalde gezindheid behoeft om die dingen überhaupt in de Bijbel te kunnen lezen. Ik zeg altijd, je bent er ook niet met het lezen van een Bijbeltekst zo van daar staat het. Daar is veel te gemakkelijk van alles tegen in te brengen. Zo werkt het ook niet. Er is heel wat bijbelse waarheid, ook gemeentelijke waarheid, die je niet kunt baseren op één of twee teksten, maar die je pas leert begrijpen met moeite dikwijls, want het kost inderdaad moeite, verschillende schriftgedeelten te leren verstaan, je erin te verdiepen, ermee bezig zijn enzovoort, erover nadenken, niet mediteren, nadenken. Voor zover ik van mediteren iets begrepen heb, broeder, betekent het juist niet nadenken. Het heeft lang geduurd laten ze dat meteen zeggen, maar dat willen ze niet zeggen, maar dat is wat het is. Pas via een omweg kwam ik erachter. Hè? Het ontledigen van de boeddhist, zal ik maar zeggen. Nergens aan denken, want een genot, je kan net zo goed dood zijn, denk ik altijd. Zeg ik wat geks? Nee, toch? Dat is wat het is. Als je niet meer nadenkt, ben je dood. Of het duurt niet lang meer. Nee, dat meen ik serieus. Dat is niet een grapje, dat meen ik serieus. Leven wil zeggen nadenken over de dingen. Dingen je eigen maken, verwerken, tot je nemen enzovoort. Dat is leven. In ieder geval het menselijk leven. Als dat er niet meer is, dan is er geen communicatie, geen gemeenschap. En dat is dood in de Bijbel. Dan is het duisternis bovendien en dat is ook dood. Ik zeg het misschien wat erg fundamenteel, maar het helpt wel. Dan kan iedereen het begrijpen. Nou goed. Maar wat die geest zou doen, is ons inderdaad activeren, levend maken. U weet wel, de geest, de levendmakende geest. Mijn woorden zijn geest en leven. En die geest is er, opdat we zouden weten. Dus kennen en leven is echt hetzelfde hoor in de Bijbel. Zijn ze als synoniemen, kennen en leven. En dat is waar het allemaal om gaat. En we hebben die geest ontvangen, opdat we daardoor leven zouden hebben. De geest is leven, maar meer in het bijzonder, opdat wij zouden weten, want dat is wat allemaal omgaat in ons leven, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarna, dat is 1 Korinthe 3 natuurlijk, maar er zijn talloze schriftplaatsen waarin dezelfde dingen staan. Een van de mooiste vind ik altijd het gebed van de apostel Paulus in Efeze 1, voor de gelovigen, in ieder geval die uit Efeze. Ik bid tot de God, de Vader van der Heerlijkheid, hè? De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, opdat Hij u geven die geest van wijsheid en der kennis van Hem, opdat wij zouden weten, opdat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping, en opdat gij mocht weten welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Aan ons, die geloven, want het zijn deze zegeningen, ik heb het vorige keer gezegd, dus ik ga er al snel overheen, maar het zijn deze eigenschappen, deze attributen, deze zegeningen, zeg ik het liefst, van de Heer Jezus Christus zelf, die ons bekendgemaakt worden, die wij dus ook leren verstaan en die daardoor ons eigen worden, door de werking van de geest. Het is God die ons dat doet verstaan. En ik voeg er altijd aan toe, dat als wij dat niet willen, zullen we het ook nooit verstaan. Als we de Heer niet zoeken, zou ik maar zeggen, en daar ook niet over na willen denken, of wat dan ook, nou ja, dan zullen we het ook nooit verstaan, zo zitten we eenmaal. Als we een stuk van ons leven, en eigenlijk heel ons leven, aan hem geven, ja, wat zou hij ons geven? Daar gaat het allemaal maar om, hè. En dat is het werk van de geest in onze dagen. Hij zal ons leiden in heel de waarheid. Uit het verband blijkt ook, ik hoop dat het ook duidelijk is, dat we onder die waarheid zouden verstaan. Nou ja, als we het hoog grijpen, de Heer Jezus Christus, die zal ons leiden in Christus, zo kun je het zeggen. Het levende woord, zegt men dan. En anders moet ik zeggen, in elk geval, hij zal ons leiden in heel de waarheid, namelijk het geschreven woord van God. Ik zeg dat met wat nadruk, omdat er natuurlijk sinds mensenheugenis mensen rondlopen die zeggen, kijk, hier staat dat we de Bijbel niet meer nodig hebben. Want we hebben de geest ontvangen en die zal ons in heel de waarheid leiden. Als je dan komt met de Bijbel van, nee, maar de Bijbel zegt, dan zeggen ze, ja, maar de geest zegt mij. Is de geest dan inmiddels van gedachten veranderd? Ja, kennelijk. Ik heb het meerdere malen meegemaakt. Nou, dus niet kort geleden, maar wat langer wat mij betreft. Maar dat komt nog steeds voor, in ruime mate. Men schaft de Bijbel af en stelt er voor in de plaats de claim dat de Heer rechtstreeks spreekt, dan wel de geest rechtstreeks spreekt, tot de individuele gelovigen. En in het algemeen is dat onzin, dat gebeurt namelijk niet. Integendeel, dat is ook niet wat hier staat. Het gaat hier over de waarheid die er al is, die men al heeft. Eén bladzijde sla ik om en daar staat ook gewoon in hoofdstuk 17, vers 17, uw woord is de waarheid. En als dus de geest ons zou leiden in heel de waarheid, zou de geest ons leiden in heel het woord. Heb ik nagevraagd aan de Emmausgangers. U weet wel, gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat is het probleem. Ze waren gelovigen. Je kunt niet zeggen dat ze de schriften niet kenden, maar heel de schriften, of alle schriften, nee, dat niet. En dat is altijd het probleem, zeg ik, hè. Zonder de Joden zo, zonder de christenen zo, is altijd hetzelfde probleem. Men gelooft een beetje van de Bijbel en de rest gooit men aan de kant. En waar de theologen zich mee bezig houden, is met de vraag, wat moeten wij geloven en wat kunnen wij aan de kant gooien? En wat daaruit komt als conclusie is, nou, dat wisselt te snel af, denk ik altijd. Ik hoorde vanmiddag mijn vader nog spreken. En die zei ineens, vroeger was zo dat je het evangelie niet hoefde te prediken aan de Joden, want werd algemeen geleerd, die waren toch verloren. Want er waren godsmoordenaars, toch? Is het even door zo geweest. Hij zegt, en nou ineens, sinds de oprichting van de Joodse staat en sinds het sionisme, mogen we het evangelie niet prediken aan de Joden, want ze zijn toch allemaal behouden. Ik vond het heel sterk. He? Ja, goed. Ja. Maar inderdaad, zo gaat het dikwijls. Die meningen, dat draait soms ineens om. Ook een publieke opinie dikwijls. Onbegrijpelijk, maar het gebeurt. Maar het punt is gewoon, wij zouden ons vasthouden aan de schriften en daarin zouden wij geleid. Ik zeg altijd, niemand heeft een excuus. Als hij de Bijbel niet kent, hij heeft geen excuus. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om te komen tot kennis van hem en ons te laten leiden. Je kunt moeilijk zeggen, de geest wil het niet doen. Toch, hij zou het doen. Als het dus niet gebeurt, komt het omdat wij ons daar niet voor ter beschikking stellen. Het gaat niet door een wonder, zo de geest steekt in ons ergens een floppie en dan ineens dan weten we alles. Zo werkt het dus niet, hè? Dat is echt een flop. Nou goed, ja. Maar inderdaad, men zou komen tot kennis van hem. Kennis van heel de waarheid en dus inderdaad kennis van het woord. En de geest zou ons daarin leiden. Als ik het wat zo smal mogelijk interpreteer, dan betekent het ongeveer dat de geest ons zou leiden in al die oud-testamentische schriften die tot dan toe ook voor de Joden gewoonlijk onduidelijk waren. Dat waren niet alle schriften hoor, maar een deel wel. Een vraag bijvoorbeeld als Aan wie is de hand des Heren geopenbaard? Hoe was die tekst ook voluit? Jesaja 53. Ja, dat is een vraag. Maar geef het antwoord maar eens. Wie zal het zeggen? Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Lees je in het Oude Testament, Jesaja. Nou en? Wie zijn dat dan? Ik zal jullie er tot jaloersheid verwekken door een onverstandig volk, schreef de Mozes in Deuteronomium. Waar gaat dat over? In het licht van het Nieuwe Testament hoeven wij er geen moeite mee te hebben. Maar ja, het Nieuwe Testament is ons natuurlijk ook gegeven door de Heilige Geest. Die ons in staat stelt bovendien, die ons in staat stelt om dat wat ons gegeven is, dat woord namelijk, ook inderdaad te begrijpen. En dus te grijpen, dat wil zeggen, ons eigen te maken. Zo zit dat nu eenmaal. Daar heeft niemand een excuus voor. En waar het niet gebeurt, waar men de schriften niet kent, is het gewoon omdat men er geen belangstelling voor heeft. Dat zal. En helaas, zo is het dikwijls. Daar kan ik ook weinig aan doen. Ik wist wat ik daar aan doen moest, jongens. Maar goed. Ik vind het zeer problematisch. Maar in elk geval, de geest zelf zou doen. Als wij ons dus open willen stellen voor de geest, om eens wat jargon te gebruiken, dan zou dat eigenlijk alleen kunnen doordat wij ons bezighouden met de schriften en ons daarin verdiepen. Dan doet de geest een werk in ons. En voor het praktisch leven, wel, praktisch leven is de uitwerking van wat wij kennen, van wat wij weten namelijk, en dus wat wij geloven. Zo simpel is dat. Zie. En daarna kun je zeggen dat praktisch leven is ook de uitwerking van de geest. Dan zeg ik, ja, dat is wel waar, maar secundair. Primair is hem te kennen. En daar gaan al die Nieuw-Testamentische Bijbelboeken over. Sla maar een boek open, een brief of zo, hè, en lees maar. Ik denk dat in de meeste gevallen je aan hoofdstuk 1 van welk Nieuw-Testamentische brief dan ook genoeg hebt om te weten waar het over gaat. Wat staat er altijd bij? Hem te kennen. Het gaat om de prediking van Christus en hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, enzovoorts. Dat is het doel van al dat schrijven, natuurlijk ook. Nou, we hebben de geest ontvangen opdat we zouden weten de dingen die van ons van God geschonken zijn. Bovendien staat er dan, hij zal u een heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, want hij zal, let op de toelichting, het is een toelichting, hè. Hoezo in heel de waarheid leiden? Nou, hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, namelijk de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dat wil zeggen, het woord Gods zal hij ons verkondigen. De Heilige Geest is juist niet de zoveelste persoon van de Godheid, die op eigen initiatief en eigen kracht, onafhankelijk van andere twee of iets dergelijks, een eigen functie vervult. Dat is nou juist wat hier staat, dat het niet zo is. Namelijk, hij spreekt niet van zichzelf. Namelijk niet uit zichzelf en ook niet over zichzelf. Dat heb ik heel vroeger al geleerd, ook van mijn vader. Dus, waar ze de mond zo vol hebben over de Heilige Geest, weet je dus dat hij niet werkt. Daar niet. Hij zei, ja, dat zou wel niet in een bijeenkomst geweest zijn, maar aan de ontbijttafel of zo. Nee, dat kan niet, zuster, want zo vroeg was hij ook niet op. Maar laat maar zitten. Maar bij wijze van spreken dan. Maar hij zei het zo wel. Want, zei hij, de Heilige Geest spreekt niet over zichzelf. De Heilige Geest spreekt over Christus. En mensen die vervuld zijn met de Geest, spreken. Maar waarover? Over de Geest? Nee, over Christus. Check het maar na, in de Bijbel zelf. Handelingen 2 kun je beginnen, dus, hè. Nou goed. En bovendien, hij zal niet uit zichzelf spreken, hij zal niet over zichzelf spreken, maar hij zal toekomende dingen verkondigen, vers 13 of vers 14, en die zal mij verheerlijken. Dat wil zeggen, hij spreekt, de geest spreekt over de Heer Jezus Christus, of eenvoudiger gezegd, de Heilige Geest doet ons Christus kennen. Hij leidt ons in heel de waarheid, namelijk het geschreven woord, maar hij leidt ons in heel de waarheid, namelijk het levende woord, Christus zelf dus. Daar gaat het altijd over. Christus zou verkondigd moeten worden. Dat is werk van de geest. En dat is ook het enige dat hij doet. Hij zal mij verheerlijken. Dat wil zeggen, Christus verheerlijken. Spreken dus ook over de heerlijkheid van Christus. En bedoelt dus uiteraard de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid die Christus nu heeft. Als zittend aan de rechterhand Gods. Met al wat erbij hoort. En wat erbij hoort is inderdaad de gemeente. Die immers zijn heerlijkheid, zijn lichaam, maar zijn heerlijkheid is de gemeente die bovendien geroepen is tot heerlijkheid van Christus en voor zijn naam enzovoorts. Want het is juist die gemeentelijke waarheid die ons in nieuwtestamentische bijbelboeken geopenbaard wordt. Ik had hier net, voordat de bijeenkomst feitelijk begon, had ik al een gesprekje. En dat blijft dan altijd een beetje hangen. En dat kleurt dan meteen wat ik daarna ga zeggen. En wat ik dus ga zeggen, heb ik wel eens vaker gezegd. Er wordt zo dikwijls beweerd dat nieuwtestamentische bijbelboeken, de evangelie, de brieven, openbaring, dat bijna al die boeken gelezen moeten worden in het licht van het Oude Testament. Zo van, men verwachtte de komst van de Messias en de komst van zijn koninkrijk, het herstel van het huis van David. Dan denk ik, hoeveel waren dat er die dat verwachten? Maar laat me zitten. Hè? Dat is ook maar onzin. Maar goed, maar men zegt, men moet het in dat kader lezen. En waar de Heer Jezus over sprak is, over de komst van zijn koninkrijk. Het heeft met de gemeentelijke waarheid als zodanig niks van doen. Want ja, dat kwam pas veel later. Toen bleek dat de Joden ongelovig waren en bleven, ook lang na de opstanding van Christus al, tot ver in Handelingen. En pas aan het eind van de Bijbelse geschiedenis, in Handelingen 28, wordt aangekondigd dat de Heer een volk verzamelt uit de heidenen, dat is dan de gemeente. En zo van, voor de rest vind je geen gemeentelijke waarheid in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En ook het boek Openbaring heeft met de gemeente niks van doen, want het is allemaal Joods, zegt men dan enzovoort. Ik wil u zeggen dat het volstrekt onzin is. Ik zeg het ook maar eens een keer grof, denk ik. Dit is volstrekt onzin, omdat het uitgaat van het idee dat je het Nieuwe Testament moet lezen in het licht van het Oude. Je komt vanuit het Oude Testament en van daaruit moet je het Nieuwe Testament in je Bijbelboeken lezen. Wat een onzin. Is het niet zo? Is dat evolutiegedachte soms ook? Lijkt mij wel eigenlijk. Zo van de voortschrijdende godsopenbaring, het wordt steeds groter, steeds heerlijker, steeds machtiger, het ontwikkelt zich en je moet gewoon de lijn volgen en wat een onzin. Zo zit het, dit is het eeuwige woord van God, dat staat ver en ver boven de tijd, dat heeft er ook niks mee van doen. En bovendien, de Bijbel zelf leert ons dat het Oude Testament niet verstaan kan worden als het niet gelezen wordt in het licht van het Nieuwe. Niet andersom. Ultradispensationalisten proberen ons wijs te maken dat het andersom is. Dat ontkennen ze meteen als ik het ze zo zeg. Want ze roepen dan precies hetzelfde. Nee, je moet het oude lezen in het licht van het nieuwe. Maar in de praktijk doet men het niet. Dat is net zo goed als dat men zegt, je moet door genade zalig worden. Maar dat roept men wel, maar men predikt de wet. Zo'n discussie heeft dus ook verder geen zin. Daarom ga ik zulke discussies ook niet aan. Het is gewoon zo. Maar je komt uit het Oude Testament. De discipelen verwachten toch niet anders dan de openbaring van het koninkrijk van de Messias. De komst van de Messias op aarde. Herstel van de troon van David. Zeg ik, hoe weet je dat ze dat verwachten? Wie bepaalt dat? Waar staat het dan in de Bijbel dat dat zo is? Daar kunnen wij nou wel denken. Maar bovendien, misschien verwachten ze dat, maar dan waren ze al buis. Nou en? Maakt ons niet uit wat ze verwachten. Het gaat ons niet om wat zij dachten. Het gaat erom wat God dacht en waar God mee bezig is. En dat is wat God uitdoet in zijn woord. Toch? En waar God mee bezig is, is duidelijk genoeg. En nieuwtestamentische geschriften zijn geschreven opdat we alsnog de waarheid zouden leren verstaan. De geest die zou uitgestort worden, zou ons in staat stellen om heel de waarheid, zoals die al geopenbaard was in het woord, want uw woord is de waarheid, om die alsnog te leren verstaan. En men leest 2 Korinthe 3, een aardig schriftgedeelte in dat verband. Daar wordt gezegd dat je wel kunt denken, ik zeg het met opzet, ik zoek het niet op, met opzet niet, ik zeg het met opzet met eigen woorden, dan moet u het wel nazoeken. Jazeker. Dus ik zeg het met eigen woorden. Daar staat, je kunt nog wel denken dat het Oude Testament licht geeft. En dat het wet licht is. Enzovoort. Dat het profetisch woord licht is. Maar, zegt de apostel daar. Als het licht van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, ontstoken wordt. Dat licht van het Nieuwe Verbond, waarvan Christus de hoge priester en middelaar is. Dan kun je het Oude Testament niet eens licht noemen. Dan is het helemaal niet licht. Het verbleekt. In het overheersende licht van het Nieuwe Verbond. Zo staat het er ook. Nou, staat soms wat ongelukkige termen in de Statenvertaling dan. Maar niettemin, dat is wat er uiteengezet wordt. En Paulus zegt, je moet er niet opnieuw de bedekking overheen gooien. De bedekking van het Oude Testament die er altijd op lag, is weggenomen. Maar dat is hetzelfde als te zeggen dat die duisternis van het Oude Verbond en van het Oude Testament wijkt voor het licht van de Nieuwtestamentische geschriften. De profetische schriften, heet zoiets, van het Nieuwe Testament. Termen heb ik even uit de laatste verse van de Romeinenbrief, bijvoorbeeld. En dan blijkt het zo te zijn dat van oudsher geprofeteerd is, al door Mozes, dat ooit een keer Israël weliswaar ongelovig zou zijn, maar dat in die tijd Israël Lo-Ami zou zijn, en dat een ander volk, een volk dat Lo-Ami was, Ami zou, ja, Hosea 1, maar nee, het staat al in Deuteronomium, dat een ander volk dat Lo-Ami was, dat zou in die positie gesteld worden. Israël zou op dat volk jaloers worden, maar niettemin, zo zou het gaan. En de roeping van de gemeente stond van oudsher al vast. Kan trouwens niet missen, want ik neem een van de laatste brieven van Paulus, en de Efezebrief, en daarin zegt de apostel Paulus dat Eva in haar dagen, geen tweede bladzijde van de Bijbel, al een type was van de gemeente. Niet de vrouw ergens vandaan geregeld. Dat is Israël namelijk. U weet wel. De bruidswerving. Dat is het woord wat men er traditioneel voor gebruikt. De bruidswerving. Waar vinden wij een vrouw? Ik zie de broeders in stemmend knikken. Dus, nou, laat maar zitten. Er zijn er genoeg. Maar in elk geval. Maar bij Eva hoefde dat niet. Dat is juist het grote onderscheid tussen Eva en Rebecca en Sarah en wie ze allemaal maar waren. Die vrouw hoefde niet ergens vandaan geregeld te worden. Die vrouw werd voortgebracht uit de man zelf. Zij was het lichaam van de man. Dat was ze altijd al. Al voor ze zijn vrouw was zelfs. Zeg ik altijd, zo was ik nooit zijn bruid. Dus de gemeente ook nooit. Nooit geweest, zal het ook niet zijn, is het ook niet. Enzovoorts. Wij waren altijd al in Christus en dat is wat dit schriftgedeelte ons ook zegt. Volgende vers. Namelijk die geest, hij zal het uit het mijne nemen. Dat wil zeggen, ik zeg maar weer heel simpel. Hij zal het nemen uit die schriften die over mij spreken. Hij zal het nemen uit de Messiaanse profetieën, want zo heet dat plechtig. En hij zal het u verkondigen. Vers 14. Van Johannes 16. Want de gedachte is inderdaad dat gemeentelijke waarheid ligt opgesloten in de christologische waarheid. Dat wil zeggen, alles wat over de Messias spreekt, spreekt tegelijkertijd over de gemeente. Dan zegt u, ja, dat kan je toch niet zomaar lezen in het Oude Testament. Zeg, nee, niet zomaar. Maar nadat we het één keer gezien hebben, vinden we het met groot gemak in het Oude Testament wel terug. Kijk, dat er een heiland zou komen, dat lees je in het Oude Testament toch, hè? Maar wat je ook leest, dat er heilanden zouden komen. Er zijn wel niet veel schriftplaatsen, het is er maar één, geloof ik. Maar, hè, daarom is het ook nogal duister. Maar via het Nieuwe Testament weten we toch waar het over gaat dan? Of je leest ook in Jesaja, lees je over dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. Maar ja, in de volgende zin staat dat het rechtvaardigen zijn. Zijn er toch meer dan één? Ja, is er nou één of zijn we er nou velen? Dat is hetzelfde verhaal dus. Het is Christus, maar het is ook de gemeente. Of hij zal u geven die leraar der gerechtigheid. Of ter gerechtigheid staat er geloof ik waar het maar was. Is Johan. Weet ik gewoon niet meer. Hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Maar op een andere plaats wordt gesproken over die leraren van Israël. Niet één, maar meerdere. Hetzelfde verhaal, die één is Christus. Maar het is inclusief de gemeente en daarom bij een andere gelegenheid is hetzelfde woord ineens meervoud. En zo verder. En later wordt ons dat bevestigd in het Nieuwe Testament als uitspraken over de Heer Jezus Christus ineens wel degelijk van toepassing gebracht worden op de gemeente. Het is essentieel dat we dat begrijpen, want heel onze roeping, heel onze hemelse roeping en erfenis is ontleend aan dat de Messias een hemelse roeping en erfenis had op grond van oud-testamentische geschriften. En dus is het ook de basis van het idee dat u en ik, dat wij als gelovigen leden zijn van het lichaam van Christus. Wat betekent dat? We zijn leden van zijn lichaam. Wel, het betekent dat u en ik gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Efeze 1 vers 3. En dat is wat de geest geopenbaard heeft in deze nieuwtestamentische geschriften. En dat is ook het enige wat geopenbaard moest worden in nieuwtestamentische geschriften. Begrijp me goed, we kunnen natuurlijk vervelend gaan doen. Dan gaat u natuurlijk zeggen, ja, maar er moest toch vermeld worden de geboorte van de Heer Jezus, het leven van de Heer Jezus. Zeg, oké, dat is historische waarheid. Maar wat gaat om leerstellige waarheid? Het enige aan leerstellige waarheid dat nog geopenbaard moest worden, is gemeentelijke waarheid, niks anders. Zijn er dan geen profetieën in het Nieuwe Testament? Ja, wel. Ja, die gaan toch over Israël? Zeg ik, nou, minder dan in het Oude Testament. Dat in de eerste plaats. Ik ontken ook altijd het Joodse karakter van openbaring. Ik kan het er niet in zien. Ik zie er niks Joods in. Israël komt er niet eens in voor. Komt Israël erin voor? Nou, in net zulke bedekte termen als dat de gemeente erin voorkomt. Voor de rest niet hoor. De 144.000 Jehovah's getuigen, dat is inderdaad Israël. In Openbaring 7 heb ik het ongeveer wel gehad, wat Israël betreft. Want voor de rest gaat het over de volkeren. Zie. Maar het punt is gewoon dat er wel profetieën staan in het Nieuwe Testament. Maar vergis u niet, het zijn aanhalingen uit het Oude Testament die in zichzelf overbodig zouden zijn, omdat het toch allemaal in het Oude Testament al staat. Nou ja, dat er uit elke stam exact 12.000 verzegeld zouden worden. Er zijn weinigen die dat geloven trouwens. Maar goed, dat lees ik inderdaad in het Oude Testament niet. Maar dat Israël alsnog zal doen wat het moest doen. Namelijk het evangelie prediken aan heel de wereld. Ja, daar heb ik geen moment aan getwijfeld. Daar heb ik Openbaring 7 niet voor nodig om dat te geloven. Toch? En zover. Of daar ze staat van wanneer we zullen zeggen vrede en zonder gevaar zal een haast de verderven overkomen. Ja, dat is 1 Thessalonicenzen 5, maar daar heb ik 1 Thessalonicenzen 5 niet voor nodig om dat te weten. Dat is ook niet de bedoeling van die uitspraak. De bedoeling van de uitspraak is dat de uitspraken in het Oude Testament die daarover gaan, in de eerste plaats natuurlijk Daniël, dat die nog steeds van kracht zijn en dat die ook in Davids of in Paulus dagen nog steeds niet vervuld waren en alsnog vervuld zouden worden in de toekomst, maar dat er uitspraken zijn niet over de gemeente, zoals die in onze tijd de priesterlijke positie van Israël inneemt, maar wel degelijk uitspraken zijn over nog steeds datzelfde natuurlijke Israël, en zo zal het in de toekomst alsnog in vervulling gaan. Dat Israël inmiddels sinds het afsluiten van de Malachi, zal ik maar zeggen, dus van het Oude Testament, is geworden tot Lo-Ami, en dat het uit de priesterlijke functie is ontheven, of hoe dat maar heden mag, en dat de gemeente die priesterlijke functie inneemt in onze dagen, doet er niks aan af dat die belofte aan Israël alsnog zullen vervuld worden. En daarom hebben we dit soort profetieën in het Nieuwe Testament, maar ze vertellen ons niks nieuws. Ze zeggen alleen dat wat in het Oude Testament staat letterlijk, nog steeds net zo letterlijk van toepassing zal zijn op Israël in de toekomst. Dat is het hele verhaal. Begrijp u? En waar het dus over gaat, is dat we nieuwtestamentische boeken een uiteenzetting hebben over de gemeente, de aard van de gemeente, en vervolgens de bevestiging dat al die profetieën over Israël alsnog vervuld zullen worden, en dat de gemeente bovendien daar ook een functie in heeft. Maar als je dat samenvat, kun je net zo goed zeggen, al die nieuwtestamentische bijbelboeken geven ons gemeentelijke waarheid. Vanaf Matthäus 1. Ja. Matthäus 1. Nou, even. Geslachtsregisteren, wat staat er? Daarna staat het. Teken: de vrouw zal zwanger worden, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren, enzovoort. Klopt precies, want dat is een beschrijving in Jesaja 7. Niet alleen van de geboorte van de Heer Jezus, maar van de geboorte van de gemeente, net zo goed. Dus even gecheckt. Het is gewoon zo. Heel het Nieuwe Testament spreekt over gemeentelijke waarheid, want dat is het wat in het Oude Testament verborgen was en dat moest dus nog toegevoegd worden. Dat licht moest nog aangezet worden, als het ware. Dat wat duister was in het Oude Testament moest alsnog toegelicht worden. Niet andersom. Zoveel nieuwtestamentische bijbelboeken heb je niks aan als je niet het licht van het Oude Testament erop laat schijnen. Het is andersom. Nou goed, zijn we er helemaal bij. Maar dat is wat hier ook uiteengezet wordt. Die geest, die zal niet van zichzelf spreken. Hij zal u toekomende dingen verkondigen. En begrijp je me goed, toekomende dingen, dat zijn de dingen vanaf de opstanding van Christus, ja. Wij maken deel uit van de toekomende dingen, toch? Nou ja, we lezen Hebreeën. De wet is een schaduw van toekomende goederen. En die toekomende goederen, de toekomende dingen, daar leven wij in. Toch? De toekomende eeuwen zijn begonnen toen de Heer Jezus gezet werd op de troon. Toen brak de toekomende eeuw aan. De tegenwoordige eeuw is weliswaar nog niet voorbij, maar de toekomende eeuw is wel begonnen. En daar gaat het maar om. En daar leven wij in, daar hebben wij deel aan. En die dingen worden inderdaad verkondigd door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dat is wat wij nu met Petrus noemen tegenwoordige waarheid. Met 2 Petrus 7. Dat zijn de dingen die de Geest ons leert. En die zal dus mij verheerlijken. Hij spreekt over Christus, maar ook over de heerlijkheid van Christus dus. Dat wil zeggen, neem maar Efeze 1 voor het gemak dan. Hij spreekt over Christus als gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht enzovoort. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, precies, toekomende dingen immers. En die Christus verhoogd en wel aan de rechterhand Gods en geplaatst boven alle engelen. Die Christus is van Gods wegen aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dus hebben wij deel aan die Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle engelen. Dat is onze positie nu reeds. En daarmee zijn wij heerlijkheid van Christus. Dat wil zeggen, terwijl hij door de wereld verworpen wordt en is, verzamelt hij niettemin een volk uit diezelfde wereld voor zijn naam, tot heerlijkheid van hem. Dan zegt u misschien, maar dan ziet de wereld niks van die heerlijkheid. Dan zeg ik, nee, maar ik moet rustig aan doen. Dat ziet de wereld nog niet, maar de engelen zien het wel. En de duivel ook. En hoe meer hij het ziet, hoe kwaaier die wordt. En, hè? Ja, ja. En daar heb ik wel schrik van eigenlijk. Toch? Dat is Efeze 3 in elk geval. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Toch? Dat gebeurt nu ook. Het is maar goed dat we ons publiek niet zien, denk ik wel eens. Daar ben ik persoonlijk wel blij mee. Maar vergis u niet, ze zien ons wel. Daar hoef je niks van aan te trekken, maar je moet het wel even weten. Het is wel van belang. Zie? En daarna, dat duurt niet zo lang meer natuurlijk, dan lezen wij in het Oude Testament dat de Heer zal komen met zijn vele tienduizenden. In Daniël 7. Automatisch vullen wij in gedachten in engelen. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen, als je maar bedenkt dat u en ik dat zijn. Want het gaat over de gemeente. In het Oude Testament. Daar kun je in de duisternis van het Oude Testament niet zien, maar in het licht van het Nieuwe wel, waar dan ook ronduit gezegd wordt, dat wij zijn toegevoegd aan die vele tienduizenden, en dan staat er wel engelen. In Hebreeën 12. Tienduizenden is weggevallen in de Statenvertaling, maar het staat er echt wel. Of hij zal komen met zijn vele engelen. Zegt de Heer Jezus steeds, moet je maar eens opletten in de evangelie, zegt hij dat steeds. Als hij het heeft over de komst van de Heer, van de Messias, hè? Nou ja, zijn eigen wederkomst is dat, aangehaald vanuit het Oude Testament, als het ware, zegt hij, als hij komt met zijn heiligen, of met zijn engelen soms. Maar waarom zeg je dat erbij? Wat is er voor bijzonders aan? Omdat wij dat zijn. Dat is die gemeentelijke waarheid. Het ligt er niet dik bovenop, maar in het licht van het Nieuwe Testament moet je dat weten. En tegen dat je in Openbaring 12 terecht bent, bij Michael en zijn engelen die strijden tegen de draak en zijn engelen, moet je meteen begrijpen, dat is Christus en de gemeente in de strijd tegen de duivel en zijn personeel, en die strijd die houdt daarop. Nee, die begint daar niet, die houdt daarop. En dus wordt de duivel en de rare bestand, denk je. Kijk eerst naar Tom en dan weet ik precies wat de uitdrukking ook alweer was. Maar goed, uit de hemel geschopt. Zo is het verhaal. Maar dat moet je tegen dat je een openbaring bent weten. Maar het is ontleend natuurlijk aan oud-testamentische profetieën. Maar waar de geest ons in leidt, is inderdaad in het verstaan van deze uitspraken in het Oude Testament. Men zou dat niet andersom doen. En niet zeggen, nou ja, in het Oude Testament kom je niet op het idee dat het dat wel eens zou kunnen zijn. Dus je moet ook niet in het Nieuwe Testament dat erin willen leggen. Nee, het gaat precies andersom. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat het zo is en dat het Oude Testament het al gezegd heeft. Lees bovendien het Nieuwe Testament en tel eens op. Ik hoop dat iemand het nog eens doet. Mij is niet gelukt. Tel eens op hoe vaak er staat dat de dingen gebeuren omdat er geschreven is of gelijk er geschreven is enzovoorts. En zoek het dan eens op in het Oude Testament. En dan ben je nog niet compleet, want in talloze gevallen staat het er niet eens bij dat het ontleend is aan het Oude Testament. En toch is het zo. Veel en veel vaker dan ik persoonlijk ooit voor mogelijk had gehouden. Maar ja, op de duur leer je die schrift plaatsen en zeg, hé, dat staat in het Oude Testament ook ergens. En dan mis je de tekstverwijzing in je Bijbel. Maar toch steekt het zo in elkaar. En dat is wat de geest doet. Die oud-testamentische schriften als het ware voor ons openen. En dat is dus wat de Heer Jezus ook illustreerde in zijn bediening. Hij opende hen de schriften. Engelsvangers bijvoorbeeld, hè? Hij opende hen de schriften. Maar dat is precies wat de Heer nu doet voor u en mij. Alleen hier wordt dat dan toegeschreven aan de geest, omdat het gaat om het werk van Christus, terwijl hij niet zichtbaar bij ons aanwezig is. En dat is ook inderdaad het volgende vers. Dan heb je meteen een naadloze verbinding naar vers 16. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien, in de zin van gij zult mij niet meer zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Ik zal meteen zeggen hoe ik hem lees. In de eerste plaats staat twee keer het woord zien in het Nederlands. Dat is niet verkeerd vertaald, maar het is wel zo dat het in de grondtekst twee verschillende woorden zijn voor zien. Wij hebben in het Nederlands ook verschillende woorden voor zien, maar het Grieks heeft er nog veel meer, dus dat maakt het wat lastig vertalen. U weet wel, zien, aanschouwen, staren kan ook nog maar zitten. Maar het heeft, als je het woord zien in de Statenvertaling tegenkomt, dan weet je nooit precies wat de betekenis is. Die is ook niet nauw bepaald hoor, begrijp je me goed. Dat is niet heel beperkt van betekent dit en niet dat. Maar het is wel zo dat het eerste woord zien de betekenis heeft, zeker in dit vers, de betekenis heeft van fysiek zien. Dat wil zeggen gewoon waarnemen, er tegenaan kijken om zo te zeggen. Maar het tweede woord zien, wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, heeft niet primair de betekenis van fysiek waarnemen, maar van waarnemen in de zin van begrijpen. Zo gebruiken wij het woord zien ook. Zo van, hij ziet het niet. Of je legt iemand iets uit en daarna zeg je, zie je? En er valt er niks te zien, er valt alleen wat te begrijpen. Te zien in geestelijke zin dus. En het eerste is een veel letterlijker zin dan de tweede. Je hebt iets dergelijks, ik heb niet nagekeken welke woorden het waren, want ik vind het allemaal wel best eigenlijk langzamerhand. Maar ik heb er niet nagekeken, maar een Hebreeën, ja sorry, maar want dan krijg je weer mensen die zeggen, oei, maar je moet Grieks zijn, ik ga Grieks studeren, schiet je lekker op zeg. Hè? Heel naïef om te denken dat als je een paar jaar Grieks gestudeerd hebt, dat je ineens de Bijbel beter leest in de grondtekst dan in het Nederlands. Dat is natuurlijk een naïeve dwaasheid. Maar goed. Laat staan Hebreeuws. Nou goed. Hebreeën 2 dus. Hè? Daar staat, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Er staat netjes bij dat het uit Psalm 8 komt. Hè? Dus dat is makkelijk. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Doch nu zien wij nog niet dat hem onderworpen zijn. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, als wij hem zien met eer en heerlijkheid gekroond, zien wij toch dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Maar er staat, nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan heb je echt geen Grieks nodig om zo op de klomp aan te voelen dat twee keer dat woord zien, wil zeggen, zien in verschillende betekenis. Het krijgt daar een betekenis mee. Toen heb ik het nagevraagd aan iemand die ik nog steeds beschouw als een autoriteit op het gebied, zeker van het Grieks. Dat was Dr. Bullinger, van de Companion Bible en de uitvinder van het ultradispensationalisme, tussen haakjes. Maar goed. Maar die Bullinger die zegt, regel 1 is dat een woord niet zijn betekenis krijgt via de afleiding of de etymologie, maar de eerste betekenis, de betekenis van het woord wordt in de eerste plaats bepaald door de context waarin het staat. Daar heeft de man volkomen gelijk. En daardoor is het mogelijk helemaal de verkeerde woorden te gebruiken, zonder dat iemand je misverstaat. Als broeder Klaas Boersma het woord mits gebruikt, dan weet iedereen dat hij bedoelt tenzij. Ik heb het toch geprobeerd hem af te leren, maar later dacht ik, ik vind het wel charmant staan eigenlijk, laat het toch maar zo. Maar als hij zegt mits, bedoelt hij tenzij. En dat is precies het tegenovergestelde. Of moet ik het uitleggen? Ik hoop het niet. Hè? Nou goed. Want dat maakt niet uit. Wat, het is een voegwoord, maar wat voor voegwoord je ook zou gebruiken, in het zinsverband maakt het niks uit. De Engelsen zijn daar veel sneller in, zeg ik altijd. Die gebruiken zo min mogelijk voegwoorden. Dat is voor ons heel lastig als we Engels leren. Er zijn allerlei zinnen aan elkaar en we hebben niet eens door dat het zinnen zijn die, twee zinnen zijn die aan elkaar geplakt zijn. Wij zetten er een voegwoord tussen, kan niet schelen welke. Zij zeggen, och, maakt niet uit, je laat ze gewoon weg. Zeg maar, zoek het maar eens uit. Maar ik bedoel maar, hè, je te twee keer zien hoeft geen probleem op te leveren. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. U weet al wat er dan mee bedoeld wordt. Wij zinnen, dat kun je in de wereld niet zien. Er is niets dat erop wijst dat de wereld, de schepping, de volkeren, de gemeenteraad, aan Christus is onderworpen. Wel, toch? Daar hoef ik toch geen voorbeelden van te geven, vind ik altijd zo. Nee, broeder, wat hebben wij christenen niet gebeden om die wet op de... Waar ging het ook weer over? Abortus was het nog, geloof ik. Om dat niet, om dat niet aangenomen te krijgen. En gebeden op dat maar de RPF een kamermeerderheid zou krijgen. Zodat die wet niet... Nee, dat is 30 jaar geleden, dat doet er nou niet toe. Dus misschien kan ik dat nu langzamerhand iets zeggen, maar het heeft niet geholpen. Toch? Toch? En de volgende keer helpt het ook niet. Nee, we moeten zich daar niet mee. Dat staat in mijn Bijbel. Toch? Je kan wel makkelijk roepen, de Heer regeert, maar je kan toch zien dat het niet zo is. In de praktijk niet. Dus er staat er nog netjes, nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Als je iets negatiever wordt, zeg je, wij zien dat alle dingen hem niet onderworpen zijn. Dat is zoals een ongelovige er tegenaan kijkt, in elk geval. Wij weten beter, en dat komt omdat we toch zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar niet op basis van omstandigheden, maar op basis van wat de schrift ons leert. En begrijp je me goed, wat de schrift ons leert is niet in strijd met de omstandigheden. Heb je het nog zo snel? Ik bedoel gewoon te zeggen, wij kijken in de wereld om ons heen, wij stellen vast dat de dingen hem niet onderworpen zijn. Daarna lezen we de Bijbel, stellen vast dat de dingen hem wel onderworpen zijn. Is het dan in strijd met elkaar? Nee. Want de Bijbel verklaart ook hoe het komt dat het in de praktijk er zo niet uitziet. Toch? Want dat is een van de eerste dingen die we als gelovigen zouden moeten leren. Soms denk ik, dat hoort eigenlijk, maar wie ben ik? Maar soms denk ik dat het hoort eigenlijk onderdeel te zijn van de evangelieprediking meteen. Namelijk, dat God de wereld heeft losgelaten. Ik denk altijd, als ik een evangelisatiepreek moet houden, dat hoef ik gelukkig. Nee, ik ben er heel eerlijk in. Ik weet nooit wat ik tegen volstrekt ongelovigen of onwetenden moet zeggen. Ik weet niet waar ik beginnen moet. Echt niet. Ik kan overal beginnen, maakt niet uit. Maar dat is nou net het probleem. Dan moet je kiezen. Hoe pak je zoiets aan? Ik heb geen idee. Ik ken die wereld ook niet echt. Dus, maar goed, maar als ik het zou doen, zou ik daarmee beginnen. Met vast te stellen wat iedereen kan zien en wat de Bijbel ook leert. En ik zou het vertellen, omdat juist christenen dat niet weten willen, dikwijls. Namelijk dat God de wereld heeft losgelaten, hij kijkt er niet naar om. Uitdrukkelijk. En waarom zou ik er niet mee beginnen? Paulus begint ermee als hij het evangelie gaat uiteenzetten, maar voor hij eraan begint. Zegt hij, nou ja, het evangelie is kracht God tot zaligheid, maken dat je moet zetten. Zegt hij, nou ja, je moet dan weten dat God de wereld heeft losgelaten, een wereld die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt. Romeinen 1, vers 18. De eerste brief, het Nieuwe Testament, eerste hoofdstuk, direct na de inleiding, enzovoort. Want ze kunnen God kennen, maar willen hem niet kennen, want ze willen hem niet danken of hem eer geven. En men stelde van alles voor in de plaats, maar God, de schepper van hemel en aarde, wil men per definitie niet kennen. En dus wil God de wereld niet kennen, hij heeft hem losgelaten. En al die onreinigheid die men gieriglijk bedrijft, waar de RPF tegen is. Ik ook, ik ben er ook tegen. Jazeker, natuurlijk wel. Hè? Maar u begrijpt toch waar ik het nu over heb? God, daarvoor zegt de Bijbel, dat is het gevolg. Dat is direct het gevolg van het feit dat de wereld God niet wil kennen. En daarom geen vaste waarheid kent. En dus ook nooit normen kan hebben. Die zijn er dus niet. Nou, waar hebben we het dan verder over? Als er geen God bestaat, zijn er geen normen. Wie zou ze ons op moeten leggen? Wie zou ze moeten uitdenken? U of ik? Dan krijgen we verschillende, hoor. Die zijn er dan dus niet. Dus je God niet hebt als er niks vaststaat, in heel de schepping niet, geen vaste waarheid bestaat dus, ja, dan heb je verder niks anders. Dan kun je wel zeggen, ja, dat is goddeloos, of dat is verloedering, of dat is wetteloosheid, of wat er mee wezen mag. Dan zeg ik, ja, wie is een wet, of waar praten we over dan? He? Is tegen de ethiek, wiens ethiek? Maakt mij dat uit? He? Nee, schiet er een paar voorbeelden te binnen, maar ik kan ze je beter niet noemen. He? He? Nou ja, ik zal er één noemen. Ik zal er één noemen dan, omdat hij in de Bijbel voorkomt. In de Bijbel spreekt de Heer over zijn relatie met Israël. En hij zegt, nou ja, Israël, dat is die baby die men weggelegd had. Die lag daar maar zo ergens. Hij zegt, en daar heb ik mij, ik weet niet zo gauw, maar Jeremia geloof ik. En daar heb ik mij over ontfermd. En ik heb het kind gewassen, ervoor gezorgd, gekleed en opgevoed en versierd. En al dat soort dingen meer. Maar het betekent pas wat als je beseft dat dat wegleggen van dat kind, dat is het gevolg van het feit dat de ouders het kind niet willen hebben, omdat het kind hen niet aanstaat. Hebben die nog? Dat mag in Nederland niet, maar in Nederland doen ze het ook, leggen ze het de vondeling. Maar van oudsher werd dat gedaan door, wanneer de baby niet gezond was, zal ik maar zeggen, wat dan mankeerde of wat dan ook, en men wist dan dat dit is niet goed. Dan legde men het kind weg, dan keek men er niet naar om, dan werd het ook niet gewassen of zo, dan werd het gewoon buiten ergens neergelegd, buiten de plaats en zo. En dan liet men het sterven. Dan zeggen wij, ja, dat is toch loedering, het onchristelijk wellicht, weet je veel wat. Maar ja, in andere cultuur, ik bedoel, waar hebben we het nou eigenlijk over? Wiens normen zou je moeten hanteren? Ja. Ik vind het zo'n slechte oplossing niet. Niet dat ik het propageer, ik zal wel wijzer wezen. Maar, hè? Maar u begrijpt, u kunt toch even loskomen van al onze conventies. En even gewoon, dus gewoon over nadenken. Toch? Ik denk dat dit soort oplossingen dikwijls veel humaner zijn dan wat wij doen. Dat ben ik serieus. Ik heb het probleem gelukkig niet. En ik weet niet of u het hebt. Daarvoor ken ik u gelukkig niet. Dus het is iets makkelijker praten. Maar ik denk dat vaak, ja. Hard vechten om leven te bewaren. Waarom? En van een baby, ja, wat is het dan? Wat voor leven is het dan? En wat is het waard? Ja, het kan nog wat worden. Ja, dat hoop je dan. Ik bedoel, waar hebben we het helemaal over? Naar Bijbelse maatstaven is het geen punt. En naar klassieke maatstaven ook niet. Kind was het bezit van de ouders. Spreekt de Bijbel nergens tegen. Integendeel, kind is het bezit van de ouders. En ook de verantwoordelijkheid van de ouders. En men doet er mee. En als iemand anders het hebben wil, mag je het meenemen. Dat kind begrijpt u wel. Zo ging dat. Je kan niet zeggen dat het tegen de wet is of zo. Of dat het tegen de wil van God is. Want daar spreekt de Bijbel niet over. Toch? Ja, zo is dus maar één voorbeeld uit de vele. Ik heb nog een voorbeeld voor u dan, want u zit me aan te kijken, waar heeft hij het over? Dan heb ik er nog een voor u. Wat doe je nou als je het evangelie predikt aan moslims, aan Mohammedanen. Die komt Mohammedaan tot geloof. Die wordt een christen, heeft vier vrouwen. Wat moet hij met die vier vrouwen dan? Ik heb wel een idee, maar bedoel, volgens de evangelische christelijke ethiek zal ik maar zeggen, wat moet hij met die vier vrouwen? Ik zou het werk zetten, broeder. Ja, die bedoel ik. Ja. Geef er een steekwagen voor moederdag. Maar laat me zeggen. Maar ik bedoel, dan krijg je dit soort problematiek. En er worden nog echt boeken over volgeschreven ook. Want hij is polygamist, dus dat mag helemaal niet. En dan moet hij de drie wegsturen, dat mag ook niet, want hij was dan toch getrouwd. Dus dan moet hij van de drie scheiden. Dat mag dan ook weer niet. En al dat soort dingen meer. Dan krijg je dus heel ingewikkelde toestanden. Dan denk je, wat bemoeien ze zich mee in vredesnaam? Allemaal. Hè? Je brengt de mensen de evangelie, wat ze verder doen, moeten ze zelf weten. Slans wijs, slans heer. Ik zit er niet mee. Is het bijbels of niet? Dat is niet eens aan te tonen of het bijbels is of onbijbels is. Niet echt tenminste. Serieus niet. Het speelt toch geen rol. Het zijn allemaal zulke betrekkelijke begrippen. En denkt u dat het God wat uitmaakt soms? Echt niet. Waar het over gaat is of wij de waarheid kennen en daaruit leven. Ons die waarheid eigen maken en daar onze hoop op stellen. Dat is het enige waar het werkelijk over gaat. En voor de rest, God heeft de wereld losgelaten. Voor de rest moet de mens dus er maar van zien te maken wat er van te maken valt. Naar beste inzicht, in de hoop dat niet iedereen zich ermee bemoeit. Dat denk ik altijd. En zo gebeurde het toch ook. Maar een prediking van het evangelie is de prediking van de blijde boodschap aan een wereld die dood is voor God. Dat schijnt iedereen te weten. Maar dat betekent dat God de mens heeft losgelaten. Maar in plaats van dat men zegt, God heeft de wereld en de mens losgelaten, krijg je ingewikkelde theorieën over lichamelijke dood en geestelijke dood. En wat het verschil daartussen is enzovoort. Het is allemaal theorie die tot niks leidt. Het betekent gewoon, God heeft de wereld losgelaten. En of de mens dan levend is of dood, dat maakt niks uit. Van Gods wegen losgelaten en vroeg of laat, en gewoonlijk veel te vroeg, verdwijnt die mens dus gewoon. En wel definitief. Tenzij. Mits. Nou. Ja. Tenzij hij komt tot kennis van de waarheid. En mits hij komt tot kennis van de waarheid, wordt hij dan behouden. Juist, precies. En dat is het enige wat werkelijk telt. Al het andere is alleen maar om het moeilijk te maken. En dat komt eigenlijk ook maar van de duivel. Maar op het moment dat je vertelt, God regeert de wereld, heb je een groot probleem. Dan moet je uitleggen waarom zo'n chaos is. En bovendien ben je dan verplicht nog die chaos te bestrijden ook. Maar met prediking van het evangelie heeft dat echt niks meer van doen. En dus, we zullen inzien hoe het zit. God laat de wereld los, laat de wereld in duisternis achter. En het enige wat eraan te doen is, is niet de chaos te bestrijden, maar het evangelie te prediken. Opdat men niet met deze oogjes zou zien dat God regeert, of dat Christus aan hem alle dingen onderworpen zijn, maar opdat men zou verstaan uit de schriften en dus door de werking van de geest, voor zover dat wat anders is dan Christus, de Heer Jezus Christus, zou zien als degene die de overwinning behaald heeft. En dus ook als degene die in de toekomst alsnog zijn heerlijkheid en dus zijn overwinning kenbaar zal maken aan de wereld. En wel degelijk orde op zaken zal stellen. Toen vroeg ik aan Petrus, maar waarom doet hij dat nou nog niet? Toen zei Petrus, omdat de Heer langmoedig is over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Dus je kan er geen spel tussen krijgen. Goed, en dan kan ik net zo goed gaan pauzeren. 10 van Johannes 16. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Maar het tweede zien is niet hetzelfde woord als het eerste woord. En dat is in dit geval ook de sleutel tot de verklaring. Er zijn namelijk in de praktijk twee gangbare verklaringen in omloop. De ene is een kleine tijd. En hij zou gedood worden, en dan een kleine tijd, en hij zou opstaan uit de dood en verschijnen aan zijn discipelen, dan zouden zij hem weer zien. En een kleine tijd, inderdaad, dat is een kleine tijd. Dus er is wat voor te zeggen. Bovendien wordt in de volgende verse aangekondigd dat als ze hem zouden zien, vers 22, ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. En dat is wat aangehaald wordt in Johannes 20, vers 20, als de Heer daar verschijnt aan zijn discipelen. En zo ben je dus rond en dan kun je zeggen, nou ja, een kleine tijd niet en dan weer wel. En dan is hij opgestaan uit de dood. Wellicht. De andere verklaring is dat de kleine tijd waarover hier gesproken wordt, de tijd is van de eerste komst van Christus tot in zijn wederkomst. Dan zegt u, nou, dat is 2000 jaar, of tenminste, zeggen we nu, het is op, maar het is een dikke 2000 jaar, zeg maar. En is dat dan, dat lijkt me niet een kleine tijd. Dan zeg ik, dan heb ik wat schriftplaatsen voor u. Waar staat dat het wel een kleine tijd is? En dan kunnen we daarmee van mening verschillen, maar de Bijbel leert het zo. Dus dat kan ook. En dan zou het slaan op de wederkomst van Christus. Maar dan heb je wel een probleem, want dan vraag je je af wat de discipelen daar eigenlijk mee van doen hebben. Je mag toch aannemen dat die discipelen de Heer Jezus dan toch wel wat eerder zouden weerzien dan pas bij de wederkomst. Zelfs wij zullen de Heer eerder zien dan bij zijn wederkomst. Dat is toch, ja, in ieder geval 7 jaar eerder, broeder, ja, natuurlijk. Dus dan heb je ook een probleem. Maar ik denk dat geen van deze beide gangbare verklaringen recht doet aan het schriftgedeelte. Ik denk dat het erover gaat, dat het over hetzelfde gaat als het eerste deel van Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en zo wanneer ik heen gegaan zal zijn, zal ik wederkomen en u tot mij nemen opdat gij zijn moogt waar ik ben. Dat slaat niet op zijn opstanding en ook niet op zijn wederkomst. Maar dat slaat erop dat de Heer tot ons gekomen is en in ons woning gemaakt heeft. En dat wij zijn waar hij is, want we zijn met Christus gezet in de hemel. Ik heb u dat in de tijd uitgelegd. Dat is de enige verklaring die mijns inziens recht doet aan het hele schriftgedeelte. Wij zijn waar hij is, dat wacht niet op de opname. En bovendien, hij is tot ons gekomen, hij woont namelijk in ons. Dat is geen enkel probleem, maar ik denk dat hetzelfde ook het onderwerp is hier in Johannes 16. Daar gaat het de hele avond al over. Ik bedoel die avond, hè? Johannes 13 tot en met 17, die avond. En dus dat het over hetzelfde gaat, namelijk een kleine tijd en ze zouden hem niet zien, fysiek niet, maar wederom een kleine tijd en dan zijn we terecht bij de opstanding van Christus. En zij zouden hem zien. Weliswaar lichamelijk zouden zij hem zien, maar dat is niet het belangrijkste. Per slot, we hebben lang gemerkt dat de discipelen hier model staan voor heel de gemeente. En de gedachte is dat wij hem weliswaar niet zien fysiek, maar dat wij hem wel degelijk zien. Ik heb al geciteerd straks uit Hebreeën hoofdstuk 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En andere woorden voor zien zijn bijvoorbeeld kennen. Wij kennen hem, toch? En de kracht zijner opstanding. Wij zijn waar hij is, want zien kan ook nog betekenen bezoeken. Of zoiets, namelijk met elkaar communiceren. Dat heb ik ook al vaak genoeg aangehaald, geloof ik. Hè? De dokter zien. Ja, dat wil zeggen bezoek brengen aan. Precies, ook in het Nederlands, in het Engels is dat meer bekend, maar in het Nederlands net zo goed bestaat het nog, die betekenis van het woord. En volgens mijn zinzies gaat het daarover. Lees ook maar mee, want er staat wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Niet een kleine tijd, en gij zult mij niet zien, want ik ga heen tot mijn Vader. En wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien, want ik kom weder. Maar een kleine tijd en gij zult mij niet zien, dat is in de dood. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot mijn Vader. En hij zou heen gaan tot de Vader, om daarna ons tot zich te nemen, opdat wij zouden zijn waar hij is. Waar? Ja, bij de Vader natuurlijk. Nou ja, goed. En dan zeggen die discipelen dus, dat zijn allemaal gelijkenissen, daar begrijpen wij niks van. Zeg nou eens iets in klare taal. Tijdens het toch, ook op deze avond, al eerder. Nou, zeg ik wat in klare taal. Wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En daar gaat het om. En daar leren wij hem kennen, daar leren wij hem zien. En als u mij nou zegt, ja, maar ik zie hem niet, dan zeg ik, ja, dan wordt het toch wel tijd langzamerhand, hoor. Ja, dan heb je wel een probleem. Want daar gaat het nou eigenlijk allemaal over. Het werk wat de Heer aan ons doet nu is, opdat wij hem zouden kennen. Dus opdat wij hem zouden zien, en sterker nog, ook opdat wij op hem zouden zien. Dus niet Hebreeën 2, maar Hebreeën 12. Toch? Dat wil zeggen, we zouden hem kennen en ons vertrouwen op hem stellen. Dat is waar het over gaat. En dat is wat de Heer Jezus hier uitlegt. Maar ze begrijpen het niet. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En, want ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd. Wij weten niet wat hij zegt. Dat is tenminste eerlijk. Schiet al een mooi eind op. Wij weten niet wat hij zegt. Ik vind het een prachtige uitspraak. Wij weten niet wat hij zegt. Nee, ze zouden ook de geest ontvangen om te weten wat hij zei. Daar komt het in werkelijkheid op neer. Maar goed, Jezus dan bekende, vers 19, dat zij hem wilden vragen. En zei tot hen, vraag gij dan van onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Tel eens uit hoeveelste keer het is dat die woorden er nou staan. He? Prachtig. Het
valt me ook op tijd.
Ja, dat wordt, ja, de tijdsbegrip wordt niet genoemd, hè. Een kleine. Je hebt iets dergelijks trouwens ook in Hebreeën 2. Dit doe ik niet met opzet, maar dat is nou eenmaal zo. Hebreeën 2, waar staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en gekroond. Daar staat ook dat hij een weinig... Twee versen ervoor, een weinig beneden de engelen gesteld was. En dan moet je maar begrijpen, ik lees het er altijd bij hoor, ik zeg het er ook altijd bij, dat het een weinig onder de engelen gesteld zijn, betekent niet dat er maar een klein stukje onder de engelen was, in rangorde of in plaats, maar dat het betekent een korte tijd. Voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Ontleend aan Psalm 8 natuurlijk. De begrip tijd staat er ook niet bij. En dus, we moeten het invullen. En we doen het hier ook, hè. Maar hij zei het er niet bij. Dat maakte het nog lastiger, ja. Ja. Maar goed. Een klein rukje tijd. Het Afrikaans, maar wij zongen dat vroeger. Ik weet niet in welke bundel dat stond. Nog een klein rukje tijd. Over de tijd tot aan de wederkomst van Christus. Dat zongen we hier in Nederland. In Afrika heb ik het nooit horen zingen. Wij zongen dat hier. Het zal wel van JNVC komen nog. Zo. Nog een klein rukje tijd. Dat was een mooi walsje was dat. Als ik in vorm ben, zal ik het eens voorzingen. Maar goed, dus dat kan nog lang duren. Maar, daar hebben jullie het dus over. Over deze aardige uitspraak. En dan komt vers 20 met grote nadruk, voorwaar, voorwaar. Dat is de ene laatste keer dat de uitdrukking voorkomt. Johannes, voorwaar, voorwaar. De laatste keer is in vers 23. Een paar versen verder. En ik heb altijd gezegd vanaf het begin dat die term voorkomt in het Johannes-evangelie. Als er staat dat twee keer amen aan het begin van een zin. Puzzelaars begrijpen dat niet. U weet, slotwoord is... Amen, maar in de Bijbel staat het dikwijls aan het begin van de zin, en dan zelfs twee keer. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar, dan komt er een uitspraak die zo zonder meer verband houdt met onze bedeling. Met grote nadruk kondigt de Heer dan waarheden aan die van toepassing zouden zijn na zijn opstanding en in afwachting van zijn wederkomst. Hier is ook. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien... Schreven dus. En klagelijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat eerste stuk lijkt me duidelijk. Het sluit aan bij hoofdstuk 15. De wereld haat mij. De wereld zal ook u haten. Het sluit ook aan bij Matthäus 24. Zij zullen u overleveren. Doden en wat al niet. Aan ellende, gelovigen zouden namelijk vervolgd worden. verdrukking kennen. Niet de grote verdrukking, maar wel verdrukking kennen, uiteraard. Ik zeg u dat gij zult schreien, klagelijk wenen. Is geen punt, begrijpt iedereen. De wereld zal zich verblijden, lijkt me ook duidelijk. Ze hebben zich ontdaan van de Heer Jezus. Ze proberen zich los te maken van God en zijn gezalfde. Zeggen er, laat ons hun banden van ons scheuren. Psalm 2 is dat. Allemaal. En men meent ook dikwijls dat dat gebeurd is. Dat ze daarin geslaagd zijn. Want God heeft de wereld losgelaten. Nou ja, touwtje laten vieren, denk ik altijd. Maar goed, de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Alsnog. Later. De vraag is echter, wanneer? Ja, en als een dooddoener, hè? Makkelijk vraag ik u, wanneer zal droefheid tot blijdschap worden? Nou, in elk geval bij de opname van de gemeente. Toch? Bij de medekost van Christus. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Hè? Deze verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt onze gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Kan niet missen dus. En toch denk ik dat het daar niet over gaat. Niet echt tenminste. Lees maar mee. Dan staat er, een vrouw wanneer zij baart heeft droefheid terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kinderke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat de mens ter wereld geboren is. Ontleend aan Jesaja 26 en daar toegepast op Israël. Daarna haast ik mij te zeggen dat hetzelfde beeld ook gebruikt wordt in Romeinen 8. In verband met die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, citeerde daar zojuist al uit, hè? Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want wij zijn in hoop zalig geworden en ook wij zelf zijn in verwachting van, staat hetzelfde beeld, want zwangerschap wordt daar gebruikt in Romeinen 8. Geldt voor de wereldstaten, maar het geldt voor ons als gelovigen individueel ook. Dat is weinig tegen in te brengen, maar lees maar weer verder mee. Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Let op dat er niet staat, en gij zult mij wederzien, maar er staat, ik zal u wederom zien. En als gevolg daarvan zouden wij, de discipelen, maar zouden wij ons verblijden. Niet omdat we hem zien, maar omdat hij ons ziet. En wanneer ziet hij ons? Bij de wederkomst? Bij onze verschijning voor de rechterstoel van Christus, noem maar wat. Hè? Nee, nu uiteraard. Als het trouwens niet zo zou zijn, dan zou je op grond van dit schriftgedeelte zelfs moeten beweren dat christenen per definitie bedroefd moeten zijn. Omdat ze pas blij zullen worden bij de wederkomst van Christus. Ik denk, dan ziet het er heel slecht uit. Want een meerderdeel van de gelovigen gelooft daar niet eens in. In de wederkomst van Christus. En degene die er wel in geloven, is nog een groot deel van dat nog nooit gehoord heeft. Van dat ons heerlijkheid gegeven zal worden. Dat ons een erfenis dan wel één kroon wacht. Het is verbazingwekkend, maar het is echt waar. Men denkt alleen, nou, ik kom in de hemel. En de rest, dat we loon zouden ontvangen, heerlijkheid, als vergelding, zal ik maar zeggen, als loon, erfenis, is nooit doorgedrongen. Ja, men leest het wel, maar men beseft niet dat het wat anders is nog, hè. Zie? Maar wat hier staat is, dat wij wel droefheid zouden hebben, althans aanvankelijk. Maar waar we ons bewust zijn dat de Heer ons ziet, zouden wij verblijd zijn. En dus wat schrijft de apostel Paulus? De bekende woorden van de Filippenzenbrief. Verblijd u in den Heere. Niet verblijd u ten alle tijde. Verblijd u in den Heere, staat er. Jazeker. Verblijd u in de Heere ten alle tijde. En wederom zeg ik u, verblijd u. En zo verder. Toch? Waarom? Omdat we niet vervolgd worden. Vind ik ook een goede reden om blij te zijn trouwens, voor overigens. Omdat de Heer ons ziet. Ik zal met u zijn, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u niet verlaten, ik zal u niet begeven, enzovoort. Dat is waar het hier over gaat. En waar we dat leren verstaan, dat wil zeggen daar waar dat doordringt in ons bewustzijn, dan moet je niet mediteren, want dan weet je niks meer, hè? Zeg het maar weer een keer, hè? Daar waar we ons nou bewust zijn, daar waar wij dat weten, het bekende woord van de apostel Paulus, hè, wij weten, daar waar we ons daarvan bewust zijn, dag in dag uit, onder alle omstandigheden en zeker in de droefheid, dan verkeert het onze droefheid in blijdschap. En daardoor kan het dat we zelfs enerzijds bedroefd zijn en anderzijds blij zijn. Toch? Ondanks alles. Je kunt de moeilijkheden verkeren en toch vrede hebben. Je kunt bedroefd zijn en toch blij zijn. Het ligt in het algemeen trouwens dicht bij elkaar. Maar vooruit, hè. Maar dat is waar het over gaat. Gij dan hebt nu wel droefheid. Ja, omdat er heen zou gaan. En zelfs zou sterven. Maar ik zal u wederom zien. Dat is dus officieel na 3 dagen. Met de officiële uitdrukking dus. Is een opstanding. En uw hart zal zich verblijden. Dat deden ze ook inderdaad. Of dat zoals uit Johannes 20 vers 20 blijkt. Waar ze hem herkennen, zijn littekens zien. En dan staat er, en ze verblijden zich. Maar het punt is dat het veel verder strekt. Omdat het algemene beschrijving is van de situatie waarin wij leven. Wij leren de Heer te zien. Niet met fysieke ogen. Wij merken immers dingen die men niet ziet. En we leren te leven, te wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Maar daar waar wij hem dus op deze wijze leren zien, daar zullen wij ons verblijden. Inderdaad, Filippenzen, onder alle omstandigheden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen, staan. Dat is niet pas na de opname van de gemeente. Ik wil eerst zeggen, dat is niet pas in de hemel. Want dat moet ik ogenblikkelijk corrigeren. Dat is wel in de hemel. Maar dat is waar wij nu zijn. Daar hangt het mee samen. En waar dat in ons bewustzijn is, waar we dat weten. Ja, daar hebben wij die blijdschap. En dat kan niemand ons afnemen, uiteraard. Toch? Je weet toch, ons leven, onze beleving wordt in de eerste plaats bepaald door wat wij weten, namelijk wat wij geloven. En dat is van invloed op onze gevoelens. Die van droefheid eventueel, maar ook die van blijdschap. En juist en vooral in dit verband die van blijdschap. Dat is wat het bepaalt. Ja, ik vraag me altijd af hoe ver ik daarop in moet gaan. Want het schiet hem altijd van die algemene dingen te binnen. Hè? Men leest de Bijbel door emotie gedreven. Ja, zo kom je nooit tot kennis der waarheid. Huh? Echt niet. Maar als je bedroefd bent, moet je dan niet in je Bijbel lezen. Als je mij vraagt, zeg ik ja, dan beter laat. Maar goed, beter later nooit. Maar het is niet de goede situatie. Want als je erg blij bent, moet je dan in je Bijbel lezen. Dan zeg ik precies hetzelfde hoor. Beter laat. Je moet gewoon bij je positieve zijn en in balans zijn en in je Bijbel lezen. Dan leer waarheid verstaan. Je moet ook leren om je eigen emoties, je eigen inbreng, om dat aan de kant te schuiven, om het te objectiveren enzovoorts. En gewoon te lezen wat er staat. En God serieus te nemen en je kennis van God niet afhankelijk stellen van je eigen omstandigheden of je eigen hormonen. Emoties bedoel ik. Ja. Zat in de buurt, hè? Nou goed. Maar onze blijdschap, onze emoties zouden moeten voortkomen uit wat wij weten. Zo werkt het echt. Onze kennis en dus ons bewustzijn is bepalend voor onze emoties en niet andersom. Nou. Dus, gij zult, ik zal u wederom zien en daarmee ook bezoeken, want dat is wat het betekent. Zien, bezoeken, dat is goed. Ik zal u wederom zien, ik zal met u zijn, ik zal in u zijn, maar dat was hoofdstuk 14. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen, of kunnen wegnemen betekent het uiteraard. En dan, in die dag zult gij mij niet vragen. Ja, in die dag zult gij mij niet vragen. moet ik ook weer toelichten. Nou, eerst maar even de rest van de zin. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Dat bidden is wat anders dan het vragen in de eerste helft van het vers. Als u begrijpt wat ik bedoel. Bovendien, In deze Bijbel heb ik het weer niet gedaan. Ik zoek automatisch naar de pen, maar laat me zitten. Ik had ooit een keer in de Bijbel heb ik een streep gezet tussen de eerste zin van vers 23. In die dag zult gij mij niet vragen. Streep ertussen, want die zin die hoort uiteraard bij vers 22. Het lijkt me niet zo moeilijk om dat te begrijpen. En voorwaar, ik zeg u, in de rest van vers 23, dat sluit uiteraard aan op vers 24. Want die dag, aan het begin van vers 23, is de dag waarop de Heer ons wederom zal zien. De tijd waarin Hij met ons is en waarin onze droefheid veranderd wordt in blijdschap. In die dag zullen wij Hem niets vragen. Hebben we dan niks nodig? Dan zeg ik, dit is de verkeerde vraag. Het punt is namelijk dat dit vragen rechtstreeks samenhangt met het eerste woord dat de Heer Jezus hier gebruikt in vers 19. Vraagt gij daarvan onder elkander, zo begint de uiteenzetting, het stukje eindigt met in die dag zult gij mij niets vragen. Vragen om wat? Nou, vragen naar de waarheid. Vragen naar kennis. Wat zegt hij nu? Waar heeft hij het? We begrijpen niet wat hij zegt. Zegt hij, wil je daarna vragen? En aan het eind van het stukje zegt hij, nou, er komt de tijd, dan zul je dat niet meer vragen. Waarom niet? Omdat de dingen duidelijk zijn. Omdat ze geopenbaard zijn door de geest. Of anders, omdat de Heer zelf ze ons bekend gemaakt heeft. En de lof Gods, de naam Gods, de heerlijkheid van Christus bekend gemaakt heeft aan de zijne dan wel aan zijn gemeente. De bekende woorden. Dat vragen uit vers 23 is dus vragen naar de waarheid. En dan komt voor de associatie, rest van vers 23, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Daar komen we iets breder terecht, maar daar zit nog net zo goed in opgesloten. Vragen naar waarheid eventueel. Maar ook naar meer dan dat. Hij zal ons immers alle dingen schenken. Veel meer dan alleen de kennis der ware, maar de kennis der ware, daar begint het mee. Maar het beginsel is dat, dat wij de Heer zouden kennen, doordat die geest ons in heel de waarheid leidt. En wat de discipelen nu nog niet verstonden, zouden ze na deze, heet zoiets, ik wil zeggen na zijn opstanding, alsnog verstaan. En dan hebben ze die vragen niet meer, dan weten ze waar de Heer het over had. Zoals we dat later ook lezen. Ik heb het u al dikwijls voorgehouden, maar we lezen er zoiets later van. Toen verstonden de discipelen dat hij dit gezegd had en dat hij van hen gesproken had. En zo verder. Nou goed, de rest van vers 23. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen. In mijn naam, dus een bid in mijn naam. En gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Ik weet dat er heel veel discussie bestaat over dit soort teksten. We zijn ze al eerder tegengekomen. Ik heb er ook al uitgebreid over gesproken. Ik voeg er nou nog maar één ding aan toe. Gaat hier over het bidden in zijn naam. Maar we zouden begrijpen dat het bidden in zijn naam in de praktijk betekent dat wij tot God bidden als kinderen Gods, dan wel als leden van het lichaam van Christus. Nog anders gezegd, dat wanneer wij tot de Vader bidden, dat doen wij omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Wij hebben deel aan Christus. Wij komen tot God rechtstreeks omdat wij met Christus verbonden zijn. Wij zijn niet meer mensen of gelovige mensen of zoiets, bekeerde mensen, weet je veel. Evangelische christenen kan ook, ja. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat wij inderdaad deel hebben aan Christus, aan het leven van Christus, aan de roeping van Christus, aan de erfenis van Christus en wat er maar wezen mag. We zijn met hem verbonden. En het geeft ons inderdaad bepaalde rechten. Niet meer uiteraard dan de rechten die de Heer Jezus zelf heeft. Maar het geeft ons wel rechten. In ieder geval, wij hebben in hem de vrijmoedigheid en de toegang. Mooie sterke figuur, want het betekent dat we hebben in hem met vrijmoedigheid toegang. Of de vrijmoedige toegang. We hebben in hem de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Die moet ik eigenlijk even opzoeken, want in de Statenvertaling staat die zo niet. Maar die hoort het te staan. Dus Efeze. Efeze 3. U weet wel, daar heb je die gemeentelijke uiteenzetting. Efeze 2 en Efeze 3. Dat wil zeggen, met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel. Met Christus ook deel aan de vervulling van de beloften aan Abraham gedaan. Ben ik inmiddels in hoofdstuk 3. Levend in de bedeling der genade, dan wel de bedeling der verborgenheid. Uit hoofdstuk 3, vers 2, dan wel vers 9. En daarna vers 10 heb ik vanavond ook al geciteerd, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel. De veelkleurige, want dat staat er echt, de bonte, de veelkleurige wijsheid Gods. En dan vers 12, Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat betekent gewoon in de praktijk, wij zouden met vrijmoedigheid daartoe gaan. Maar nu citeer ik Hebreeën dus, hè. Wij zouden met vrijmoedigheid naderen, want naderen en toegaan is volstrekt synoniem in de Bijbel. Dus hetzelfde. Beide de vertaling van het Hebreeuwse woord voor offeren. Toegaan, naderen. Tot God namelijk. Wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, maar ja, dat is geloof, door het geloof, dat is vertrouwen, van hem. En dat ik het even met u opzoek is omdat er in de Statenvertaling staat aan hem. Dan kijk ik altijd rond of dat bij u ook zo is. Het schijnt, ik heb nog nooit anders goed, maar het schijnt overal in de Statenvertaling te staan, in de moderne Statenvertalingen althans. Maar het is een zetfout. Het is domweg een zetfout. Het moet zijn van die eerste letter. Is ooit een keer door een zetter gewijzigd, kennelijk. Zo was al een foutje zijn. Maar het is niet de fout van de vertalers. Het moet echt staan door het geloof van hem. Namelijk door zijn geloof. Want dat is het hele punt. Hij, op grond van zijn geloof, is toegegaan, genaderd tot God. Dan wordt hij moeilijk in het benaderen. Hij is door zijn geloof toegegaan tot God, genaderd tot God. Namelijk, heeft zich gesteld tot een volmaakt offer. Nee, in zijn opstanding. Het oude verhaal. Ik kan het niet elke keer uitleggen. De Bijbel spreekt over het offeren van de Heer Jezus Christus. Sorry, als de Bijbel erover spreekt, ik heb het niet over anderen. De Bijbel erover spreekt, gaat het niet over zijn dood. Maar gaat het over zijn opstanding, waarna hij zijn lichaam stelde tot levend, heilig, Godenwelbehagelijk offer. En God aanvaarde dat offer, nam hem aan dus. En nam hem aan en stelde hem als eersteling aan over een nieuwe schepping en dus over een nieuw verbond. Dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. Sorry, maar zo is het nou eenmaal. En verder weet ik wat van de discussie eraan vastzit, maar die kan ik echt allemaal niet uitleggen. Ik kan alleen maar zeggen, sorry, maar het dier dat geslacht werd, werd geslacht omdat het daarna geofferd zou moeten worden. Maar men zou onderscheid kennen tussen de slachtbank en het altaar. Dat is niet hetzelfde. Op de slachtbank wordt niet geofferd. En op het kruis ook niet. Sorry. Leer dat, moet je maar gewoon leren. Kijk maar in die Nederlandse woordenboek, dat is ook al voldoende. Offeren wil zeggen aanbieden, offreren, dat is het woord eigenlijk. Offeren, aanbieden, alleen het is het plechtige woord, dus het wordt alleen gebruikt voor het aanbieden aan hooggeplaatsten en uiteindelijk dus in hoogste instantie het aanbieden aan God. Dat is het.